Geliefde gemeente, hebt u van de week nog wat moois gezien? Hebt u iets meegemaakt wat indruk maakte? Iets waar je blij van werd? Dat kan zijn in de natuur. Ik stelde die vraag afgelopen maandag aan de kattengezanten zoals beloofd. En het mooie was, de kattengezanten stelde ook die vraag aan mij. Hebt u nog iets van God gezien in de natuur? Dat is een goede vraag om elke dag jezelf af te vragen. Heb ik vandaag iets moois gezien van wat God gemaakt heeft? Het kunnen allerlei dingen zijn die je mooi vindt of die indruk maken. Maar in de natuur is in elk geval altijd iets van God te zien. Maar diezelfde vraag kunnen we ook nog op een ander terrein stellen. Hebt u afgelopen week in Gods woord iets moois ontdekt? Heb jij iets gelezen in de Bijbel waar je blij van werd? Dat is misschien ook wel een goede vraag voor de catechisatie de volgende keer. Wat heb je in de Bijbel ontdekt? De schepping is het werk van Gods handen. De Bijbel is het werk van Gods mond. En van allebei kun je dus zeggen, daarin hoor je iets van God. Het is niet vanzelfsprekend dat we het zien. Het begint erbij, hebben we er aandacht voor. Maar toen ik afgelopen maandag vroeg, hebben jullie in de natuur iets van God gezien? Toen waren er die zeiden, nou, ik heb wel iets moois gezien. Ik zag de maan boven het IJsselmeer, of ik zag de zon, of ik zag de dauwdruppels. Ik heb dat wel gezien, maar niet echt dat ik daarin iets van God zag. Dus het is van God, maar dat voelen we niet per se. En dat geldt met de Bijbel ook. De hele Bijbel is het woord van God. Het kan zijn dat je getroffen wordt door iets bijzonders, door iets moois in dat woord. Terwijl je toch niet ziet, niet ervaart in je hart. Het is van God. Maar dat is wel waar God ons heen wil hebben. Hij geeft zijn woord, zodat wij bij hem terechtkomen. Daar horen we van uit Psalm 19... Nu de versen 8 tot en met 15. Psalm 19, de tweede helft, de versen 8 tot en met 15. Onder dit gedeelte en boven de preek staat de waarde van Gods woord. Vier gedachten voor het oude leven, voor het nieuwe leven, voor het eeuwige leven en voor het persoonlijke leven. De waarde van Gods woord voor het oude leven, vers 8, voor het nieuwe leven, vers 9, voor het eeuwige leven, vers 10. Als u deze verse ziet, dan ziet u in al die versen komt de naam Heere terug. Ten slotte voor het persoonlijke leven, vers 15. Dat is de laatste keer dat de naam Heere geschreven staat. Maar voordat we bij deze vier punten terechtkomen, is nog iets over de hele psalm. De structuur van de psalm. Afgelopen woensdag, toen ging het over de vraag, hoe kun je bijbelstudie doen, hoe kun je dat samen doen, hoe kun je dat persoonlijk doen. En een van de vragen was, hoe doe je het nou praktisch? Nou, dat is bij elk gedeelte weer anders. Maar bij een psalm is het vaak goed om te letten op de opbouw van zo'n psalm. En ik daarom dacht, ik wil u daar eerst even in meenemen. Misschien een beetje technisch, maar ik hoop dat u daardoor te meer het mooie gaat zien van de schrift. Er staat niet zomaar wat in de Bijbel. Goed, u hebt al begrepen, er zijn twee helften in deze psalm. Vorige week de eerste helft over de schepping, Gods werk in de schepping, Gods heerlijkheid in de schepping. In die eerste helft staat alleen de naam God. De tweede helft begint bij vers 8 over Gods werk in Gods heerlijkheid in het woord. Daar staat zijn naam, zijn persoonlijke naam, Heere. Dat eerste gedeelte heeft 6 versen. Goed, vers 1 staat even apart, hè, dat is het opschrift. En dan vers 2 tot en met 7 zijn 6 versen. 6. Dat is net niet volmaakt. Het volmaakt getal is 7. Het getal 6 bereikt dat net niet. Dat zegt, in de natuur zie je wel veel van God, maar niet genoeg. De tweede helft, daarvan denkt u misschien, die telt 8 versen. Dat is niet helemaal waar. Die telt 7 versen. Vers 15, die noem ik zo meteen nog apart. Dat is eigenlijk een afsluiting van de hele psalm. Dus dat tweede gedeelte over de Heere heeft 7 versen. Als we dan wat preciezer kijken, dan zien we dat het steeds opgedeeld is in drieën. Ik noemde het net al even bij de puntenverdeling. Vers 8, 9 en 10, daar komt de naam Heere in voor. Telkens 2 keer. Als je dan nog wat verder kijkt, dan zeg je, hé, maar diezelfde driedeling, die zie je eigenlijk terug in de andere gedeelten, wat er overblijft. Vers 10, het laatste van die drie versen, loopt over in vers 11. Dus vers 10 en 11, die horen bij elkaar. Als je nog wat verder kijkt, zeg je, hé, maar daar hoort eigenlijk ook vers 2 en 3 bij. Ik zal zo meteen nog wel aanwijzen waar dat hem in ligt. Maar van dat eerste gedeelte, dat loopt samen op met dat tweede gedeelte. Dan vers 9, dus vers 10 en 11 die horen bij elkaar en dan vers 9, daarbij hoort vers 12. En als laatste vers 8, als je daar wat in kijkt, daarbij hoort dan de versen 13 en 14. En daarbij hoort ook vers 7. Dus in dat tweede gedeelte, daar is een soort, aan de ene kant loopt het terug, aan de andere kant vooruit, die drie stukken, en diezelfde drie stukken zie je dan terug in het eerste gedeelte. Ik zal even aanwijzen bijvoorbeeld waar dat ermee zit. Vers 8, daar gaat het over de zonde, waar je van bekeerd moet worden. Dus vers 8, en daarbij hoorde, zei ik, vers 13 en 14, daar zie je die zonde ook terug. Ook wordt uw knecht, of wie zou zijn afdwalingen verstaan? Houdt uw knecht terug van trotsheden. Het gaat over de zonde. Maar daar gaat het op een bepaalde manier ook over het eerste gedeelte. In vers 13, daar gaat het over de verborgen afdwalingen. Die afdwalingen die heel diep zitten. En wat staat er nu in vers 7? Het laatste stukje dus van dat gedeelte van de natuur. Daar gaat het ook over het verborgene. De zon die dringt door tot in de meest verborgen plaatsen. En zo worden ook de meest verborgen zonden aangewezen. En dat middelste, vers 9, daar hoort vers 12 bij, dat gaat over de vreugde. In vers 9 staat bijvoorbeeld verblijdend het hart. Maar dat gebeurt ook bij vers 6. Bij de zon, die is vrolijk als een held om het pad te lopen. Ik zou nog meer aan kunnen wijzen, ik laat dat nu er even bij. Je ziet hoe deze psalm is opgebouwd. Aan de ene kant twee helften, maar dan ook in die helften, daar zit weer een heel zorgvuldige opbouw en alles hangt met alles samen. Een van de dingen die je daarvan leren kunt is, dat wat je nou in de schepping tegenkomt, dat kan je dus telkens weer op een andere manier iets leren van het geestelijke leven. Het een werpt weer een nieuw licht op het ander. Nou, dit wat meer technische gedeelte laat ik het voor nu even bij. Ik zal er nog wel eens wat op terugkomen. Maar dan komen we nu bij ons eerste punt. De waarde van Gods woord voor het oude leven. We hebben gehoord over de heerlijkheid van God in de schepping. Hoe mooi de schepping is, hoe rijk, hoe bijzonder, hoe zuiver. Maar ze is niet af. En daarvan staat er in vers 8, de wet des Heren is volmaakt. Het is eigenlijk wel mooi berijmd in de psalm in vers 4. Des Heren wet nochtans. Dus de wet van God die staat er als het ware wat tegenover in dat opzicht. De wet van de Heren is wel volmaakt. Die is wel helemaal goed. De wet van de Heere bereikt iets wat de natuur niet bereikt. In de natuur kun je wel leren dat God bestaat. Vanuit de natuur kun je verwonderen over God. Maar vanuit de natuur zul je nooit tot God bekeren. En dat is wel wat nodig is. Daar begint dit gedeelte mee. Het allereerste wat er gezegd wordt, als Gods woord ter sprake komt, is bekerende de ziel. En dat tweede stukje, dat past daar dan ook bij. De slechten wijsheid gevende. Waarbij ik wel even moet zeggen, slechten, dat betekent in de Bijbel meestal niet mensen die heel slecht zijn, zoals wij dat zeggen, maar onwetende. Mensen die niet weten wat goed is. Maar hier zegt dus Gods woord. Het eerste waarvoor we de Bijbel nodig hebben, dat is om onze ziel te bekeren van het verkeerde en om ons verstand inzicht te geven. Dus dat we onze dwaasheid, onze onwetendheid verliezen. Maar dat wijst dan iets aan. Wat je eigenlijk zo vanuit de schepping niet leert. Niet goed genoeg leert. Hoe zondig je bent. En hoe weinig je van God weet. Dat is ons diepste probleem. Wij zijn afgeweken van God. Ik kan me ook wel voorstellen, vorige week is het even genoemd, hè, dat er mensen zijn die zeggen, ik ga net zo lief de natuur in. Als ik buiten ben in de natuur, dan ben ik ook met de dingen van God bezig. Heel de schepping, dat is voor mij ook een preek. Dat is ook zo, maar het is wel een makkelijke preek. De preek die vanuit de schepping hoort, die zal nooit tot in het diepst je zonde aanwijzen. En daarom is het wel wat makkelijker om naar buiten te gaan en zeggen wat is het allemaal mooi. En natuurlijk zijn er ook wel vragen. Ja, sommige dingen zijn niet mooi en er is ook nood en ellende in de schepping. Maar dat snijdt niet in ons eigen vlees. Dus als je alleen maar makkelijke preken wilt horen, waar je geen last van hebt, dan moet je veel buiten zijn. Als je helemaal geen preken wil horen, dan moet je ook niet de schepping in. Maar als je de schepping ingaat, dan hoor je een preek, dan hoor je een boodschap van God. Maar niet die pijnlijke boodschap. Die pijnlijke boodschap die zegt, het is mis met je. Je weet iets niet, je weet een heleboel niet, je bent een onwetende vanuit jezelf. En een afwijker. En dan brengt God zijn woord. En dat begint met de wet. wil ik gelijk ook even bij noemen, net als in Psalm 119, als hier de wet genoemd wordt, dan wordt daarmee de hele Bijbel bedoeld. Dus niet alleen de wet van de 10 geboden of zo. Maar bij die hele Bijbel hoort wel de wet van de 10 geboden. Die wet die je zo duidelijk laat zien waar het aan mankeert, als je er tenminste naar wilt luisteren. En als je dat dan hoort, dan hoor je dat we echt een diep probleem hebben. Zonde is blijkbaar niet maar een gebrek aan iemand die verder eigenlijk best wel goed is. En misschien zijn er, of er zeker zijn er hier die bezig zijn met een huis. Een huis aan het zoeken of een huis gekocht, een huis aan het opknappen. Nou, dan koop je een huis en dan... En dan kijk je, wat moet er aan gebeuren? Nou, hier op Urk zijn niet echt veel echt oude huizen. De meesten die een huis kopen, die kopen een huis, zeggen, nou ja, daar moet je wat aan opknappen. Misschien moeten de kozijnen wel vervangen worden, dat is best ingrijpend. Maar het grootste deel van het huis laten we staan. Maar er zijn ook plaatsen, daar zijn veel oude boerderijen of... Die gaan al 100, 200, 300 jaar mee. En het is dan net een beetje hoe je er naar kijkt, maar er zijn mensen die zeggen, die zijn zo aangetast, daar kun je echt niks meer van maken. Het is onmogelijk. Hout rot, in elkaar gestort, geen isolatie, noem maar op. Dit huis moet tegen de vlakte. Er is geen eer meer aan te behalen. En nu zegt dus het woord van God, dat is onze situatie. Wij zijn niet al best wel goed en er moet alleen nog een beetje opgeknapt worden. Maar we zijn door en door verkeerd. Anders hoef je niet bekeerd te worden, omgekeerd. Anders worden we niet slechten genoemd, dat betekent die echt niks weten. Er staat dus niet... Mensen die een beetje te weinig weten. Je moet nog net een klein beetje meer weten. Je moet nog net een klein beetje veranderen. En dan ben je goed genoeg. Nee, we moeten bekeerd worden. Omgekeerd, vernieuwd. En daarvoor hebben we dan ook nodig wat er staat in vers 13. Want ik zei al, het hoort steeds bij elkaar. Vers 8 hoort bij vers 13 en 14. En in vers 13 daar staat, wie zou zijn afdwalingen verstaan? Wie beseft uit zichzelf echt hoe verkeerd hij is? Reinig mij van mijn verborgen afdwalingen. Die afdwaling die ik niet in de gaten had. Die afdwalingen waarvan die ik niet zag en waardoor ik dacht dat het eigenlijk best ging met mij. Reinig mij. Reinig mij tot in het diepst van mijn hart. Maar dat is nu ook waar dat woord op wijst. Dat woord zegt hoe verkeerd het is, maar hier staat ook bekerende de ziel. En wijsheidgevende en reinigende. Dus de Heere zegt datzelfde woord. Waarin je hoort dat het mis is met je, in datzelfde woord wordt je gegeven wat er nodig is. Je kunt bekeerd worden. Je kunt onderwezen worden, je kunt gereinigd worden. Sterker nog, je mag verwachten dat dat gebeurt. Dat woord van God is volmaakt. Dat betekent dus ook, het is precies geschikt voor het doel. Er mankeert helemaal niks aan om ons te bekeren. Om ons te onderwijzen. Om ons te reinigen. Al voel je nog zo schrijnend hoe diep het zit. Hoeveel je ook voelt. En dan wordt het allemaal dieper. Allemaal pijnlijker. Nooit hoef je te denken, hier kan niks meer aan gedaan worden. Want altijd geldt des Heere wet is volmaakt. Want dat woord is het woord van God. Het woord vol van God. Het woord vol van Christus. Het woord dat de Heilige Geest gebruikt. Het woord is volmaakt. Bekerende de ziel. De getuigenis des Heeren is zeker, gewis. betrouwbaar. Daarachter ligt het woord waar ons amen van afgeleid is, vast en zeker. Hier kun je absoluut vinden wat je nodig hebt om wijs te worden tot zaligheid. Dat is de eerste. De waarde van Gods woord voor het oude leven, dat verdorven leven, daar weet God raad mee. Het tweede, de waarde van Gods woord voor het nieuwe leven. We hebben het woord van God zo heel hard nodig om uit het oude leven te gaan. Maar je kunt nooit zeggen, nou heb ik wel genoeg. Ik heb genoeg geleerd van het woord van God. Als de Heer door zijn woord en geest in je leven gaat werken, dan krijg je het alleen maar meer lief. En je krijgt het alleen maar meer nodig. Daarover gaat dan vers 9. De bevelen des Heeren zijn recht. Als God in je leven werkt en als de Heer Jezus in je hart leeft, dan ga je dit dus ook leren. Wat God zegt is recht. Recht betekent dus, er zitten geen bochten in en er zit geen bedrog in. Geen afwijking. Niet iets waar je mee voor de gek gehouden wordt. Niet waarmee je op een dwaalspoor gezet wordt. Het is recht. Precies anders dan ons hart. Precies anders dan de wereld om ons heen, waar zoveel krom is. Paulus spreekt later over een krom en een verdraaid geslacht. En juist als je erachter gekomen bent dat je hart altijd afwijkt, dan wordt het je zo wonder dat het woord recht is. Als je er verdrietig van wordt, dat er zoveel kromheid in deze wereld is. En dat hebben we, hoop ik, allemaal toch wel. Dat je soms denkt, hoe kan het? Hoe kan het bestaan? Mensen zo met elkaar omgaan, dat dit gezegd wordt. Krom. Ja, maar het woord van de Heer is recht. Daar gaat dan vers, dat past eigenlijk bij vers 5. Het richtsnoer. Dat betekent ook zeg maar de wetten in de natuur. Hè? Zoals het in de natuur aan toe gaat, dat is altijd hetzelfde. Een van de dingen, als ik nou mijn sleutels zou laten vallen van de preekstoel, waar vielen dan die sleutels naartoe? Zou het dan kunnen gebeuren dat die sleutels tegen het plafond vallen? Nee, dat kan niet, hè? Als mijn sleutels vallen, vallen ze altijd naar beneden. De wet van de zwaartekracht werkt altijd en ze vallen ook altijd even snel. Het is even afhankelijk van de luchtdruk. Maar het is niet zo dat ze naar beneden zweven. Een veertje zweeft naar beneden, sleutels vallen naar beneden. Dat is altijd zo en dat was 100 jaar geleden zo. De natuurwetten, dat zegt vers 5, die zijn recht. En het woord van de Heer is ook recht. Dat blijft altijd betrouwbaar, zuiver. En daarom staat er in vers 12, daardoor wordt uw knecht klaarlijk helder vermaand. Dus de vermaningen die ik vanuit het woord naar me toe krijg, hoef ik nooit aan te twijfelen. Dat kan wel bij de wetten van de overheid. Dat kan bij de regels in de kerk. Maar nooit bij de bevelen des Heren. En als je dan de Heren lief krijgt, het woord van de Heren lief, dan ga je ervoor buigen. Dan erken je hoe zuiver ze zijn, hoe goed ze zijn. En dan wordt het je verlangen om in die weg te gaan. Dus dat leidt tot gehoorzaamheid. Er is nog meer. In het leven met God, in het leven met het woord van God, dan zie je ook, ze zijn zuiver. Rein. Onbevlekt. Het is niet lelijk. Er staan geen lelijke dingen in de Bijbel. Ja, wel lelijke dingen over ons, maar niet in de Bijbel zelf, in het woord van de Heer. En daarom staat erbij, ze verlichten de ogen. Dat betekent zoveel als, het is mooi om naar te kijken. Dat is ook net als in de scheppingen. De zon, goed, je kunt er niet in kijken, maar de zon is wel mooi om, die maakt wel de schepping mooi. Van de zon kun je ook zeggen, dat is een zuiver licht. Kunstlicht is altijd een beetje afwijkend, maar het licht van de zon is zuiver. En het is vrolijk. De vorige keer hebben we het ook over gehad. Vers 6. Vrolijk als een held om het plat pad te lopen. En daarom staat hier ook in vers 9. Dat woord van de Heere verblijdt het hart en verlicht de ogen. Dus de omgang met het woord geeft gehoorzaamheid, zeiden we. Dat je zegt, het is recht. Wat de Heere zegt, daar stuurt hij me niet mee op een dwaalspoor. Maar het is ook mooi. Het is ook iets waar je vreugde aan beleeft. Uit al de schat van de ganse wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. En er is altijd wel weer iets te ontdekken. Altijd weer iets wat nieuwe vreugde geeft. Eén van die dingen is, wat er staat in vers 12. Ik zei, dat vers, dat hoort er daar dan weer bij. Vers 12, in het houden daarvan is groot loon. Daarmee zegt de Heer, je hoeft niet te denken dat je er verdrietig van wordt als je naar de Bijbel luistert. Een gevoel kun je wel eens hebben. En er zijn jongeren die dat gevoel hebben, die zeggen, ik heb helemaal nog geen zin om me te bekeren. Eerst nog een poosje van het leven genieten, van de wereld genieten en dan. Maar er zijn ook zoveel volwassenen, die hebben eigenlijk hetzelfde gevoel. Ik wil best een beetje met de kerk bezig zijn, maar echt me bekeren, echt buigen onder dat woord, dat kost me te veel. Maar dat is niet de taal van een knecht, een kind van God, die zegt, in het houden daarvan is grote loon. Het is een vreugde. Hoe dichter bij dat woord, hoe heerlijker. Hoe meer dat woord indruk maakt op mijn hart, hoe blijer ik ervan word. Hoe beter het me is. Dat is het tweede. Voor het nieuwe leven. Als derde, voor het eeuwige leven. Dus het woord van God, dat is ervoor bedoeld, als je nog in je oude leven leeft, om je daaruit weg te sturen. Dat is het eerste. Het is ervoor als je Christus mag kennen, om dan als het ware met je mee te gaan. Dat is het tweede. In het nieuwe leven gaat dat woord mee. Maar nu gaat het verder. Het gaat mee tot in het eeuwige leven. Dat betekent dus ook als er aan dit leven een einde komt. Als wij sterven moeten en alles achter ons moeten laten, dan blijft het woord van de Heere over. Er staat hier in vers 10, de vrees des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. Bestaande tot in eeuwigheid. Dat woord van de Heeren en het leven bij het woord van de Heeren, dat zal nooit meer verdwijnen. Waarom is dat woord eigenlijk tot in eeuwigheid? Omdat de Heeren zelf tot in eeuwigheid is. Hij is een eeuwige God. Hij is de God die eeuwig leeft. En dat woord van God, dat is niet maar een woord van die zegt, nou dat zeg ik nu voor een poosje. En dan in de eeuwigheid zeg ik iets anders. Nee, het woord van God is vol van God. God verandert niet en zijn woord verandert niet. En alles wat er in het woord van God ligt, is daarom eeuwig. hebben we daar nu al wat aan? Om dat te weten? Jazeker. Want de Heer Jezus zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En uw Zoon Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het eeuwige leven dat begint hier. Dat duurt tot in eeuwigheid, maar dat begint hier al. En zoals het er ook staat in Psalm 16. De lieflijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Die lieflijkheid waar de hemel vol mee is. Die lieflijkheden die geeft de Heer hier al. En die vind je in dat woord. En daarom in dat laatste vers. En in het vers daarna, vers 10 en 11. Waar die twee helften bij elkaar horen. Waar gaat het dan vooral om? Daar gaat het vooral om, ik zou zeggen, het karakter van dat woord. Dus bij die andere twee ging het vooral om de uitwerking. Wat doet nou het woord met je? Waar brengt het je? Maar hier is het karakter. Dat je dat woord gaat overdenken. En gaat bewonderen. En dat je in dat woord zicht op God krijgt. Maar daar gaat het toch om. Dat het woord ons brengt bij God. In het woord maakt God zijn hart bekend. Hij legt zijn hart open. En hij zegt dan, wil je daar nu op letten? Wil je vanuit dat woord opletten wat je nu van mij mag leren? Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en uw Zoon Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het eeuwige leven is om met God te leven. Het eeuwige leven is ook om met het woord van God te leven. Dat zien we op een andere plaats bij Johannes. In Johannes 2 vers 17. Waar hij gezegd heeft. Deze wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheden. Het mooiste van deze wereld verdwijnt nog. Maar die het woord van God doet, blijft in der eeuwigheid. En daar kan je soms zo verwonderd over raken. En zo blij van worden, zo'n diepe vreugde. En dan ga je begrijpen wat hier de dichter zegt, wat hier David zingt. Ja, zo is het. Dat woord van God, dat is waarheid. Vers 10. Het is waarheid. Het is zo betrouwbaar. Het is zo waarachtig. Hier ligt trouwens hetzelfde woord achter waar ons amen van afgeleid is. Waarheid. Het is zo rijk om de waarheid te mogen overdenken en daarin de betrouwbaarheid van God te zien. En zeker te weten, hij bedriegt mij niet. Alles wat hij zegt in de Bijbel is waar en daar kan ik op bouwen. Het woord van God is net zo waar als God zelf. En hij, op hem kan ik leunen en steunen. Het woord is rechtvaardig. Zal nooit iets afkeuren wat goed is. Zal nooit iets goedkeuren wat eigenlijk niet goed is. Het is zo rechtvaardig. Vers 11. Het is zo begeerlijk staat er. Begeerlijker dan goud. Ja, waarom? Waarom zelfs begeerlijker dan goud? Nou, dat zelfs het goud van deze wereld vergaat. Goud is een edel metaal. Dat kan niet roesten. Maar het zal toch vergaan. Je kunt het niet vasthouden. Je kunt het niet meenemen als je sterft. Al zou je nog zoveel goud hebben, nog zo goed opgeborgen in een kluis. Niemand kan het meenemen. Maar het woord van God, dat gaat wel mee. Bij ieder die in hem gelooft. Dus daarom is het begeerlijker dan goud. En je kunt er ook dieper van genieten. Daarom staat er nog een keer bij. Ja, dan veel fijn goud. Dan het mooiste goud. Zoeter is het ook. Dan honing en honingzeen. En we houden van zoet. Bijna iedereen, maar zeker hier, wij houden van zoet, dat smaakt goed en nou, soms lijkt het wel, daar kun je nooit genoeg van krijgen. Maar dat is toch niet helemaal waar. Misschien zijn er wel kinderen, die hebben wel eens een zak snoep leeg gegeten. En dan denk je, jongen, wat fijn, de hele zak voor mezelf alleen. En nou, je bleef eten. En eigenlijk zat je al vol, maar dat was zo lekker, je bleef nog meer eten. En toen was die zak leeg. En je was helemaal misselijk. En alles wat zo lekker was, zat je helemaal niet lekker. Aan snoep kun je misselijk eten. Maar de Bijbel niet. Kun je nooit genoeg van krijgen. Een van de predikanten in ons kerkverband, die zegt het vaak. Dat we aan God genoeg hebben. En van God nooit genoeg krijgen. Dat is toch mooi, hè? Als dat waar is in je hart. Dat je aan God genoeg hebt. Dat betekent, Heer, ik heb ten diepste niet meer nodig dan u. Ik heb genoeg aan u. En dat je van God nooit genoeg krijgt. Zeg, Heer, ik heb genoeg aan u. Maar nooit te veel. Ik zou altijd wel meer van u willen leren. Altijd wel meer van uw woord in mijn hart willen hebben. Altijd wel dichter bij u willen leven. Nou begrijp je dat woord een woord is voor eeuwig. Want dat leven met God, dat leven in liefde tot God, daar is de hemel vol van. Daarom kan de hemel ook eeuwig duren. Van allerlei dingen hier op aarde zeg je, nou het is nu wel genoeg geweest. Of ik heb daar wel genoeg van gezien. Nou wil ik wel weer eens wat anders meemaken. Wel weer eens wat anders krijgen. Wel weer eens wat anders zien. Maar de hemel, daar geldt dat niet van. Er zal nooit iemand in de hemel komen die na 100 jaar zegt, bent eigenlijk zat. Ik wou wel eens een andere plaats. Ik wou eens terug naar de aarde of noem maar op. Nee, dat woord van God, die God zelf, als je eenmaal hebt gesmaakt hoe goed die is, dan krijg je nooit genoeg van. Nooit te veel. De waarde van Gods woord is er dus voor het eeuwige leven. En tenslotte voor het persoonlijke leven. Als je nu zo'n psalm leest en de preek erover hoort, wat voel je dan? Nou, misschien voel je verlangen. Misschien zegt je hart, ja, dat herken ik. Maar misschien denk je ook wel, daar kan ik niet bij. Dan moet ik een stuk geestelijker zijn. Een stuk beter mens zijn, een beter gelovige. Dit leven, dat leven zo met het woord van God. Ja, er zijn misschien wel een paar mensen die dat hebben, maar dat is voor mij niet weggelegd. En dan voel je een soort geestelijk in elkaar schrompelen. Lees dan die psalm nog eens. Wat is dan belangrijk om te zien dat die twee gedeelten bij elkaar horen? Begin met de zon en alles wat bij de zon hoort. En wie van u denkt, om van de zon te kunnen genieten, moet ik wel een heel goed mens zijn. Om blij te worden van de vogels, moet ik wel een heel goed mens zijn. Om onder de indruk te raken van de sterrenhemel, moet ik wel een heel goed mens zijn. Nee toch. Dan ben je zelf niet een goed mens. Maar de schepping is zo goed en God is zo goed in de schepping. Alle mensen, daarvoor is die zegen bedoeld. God doet zijn zon opgaan, staat er, over bozen en goede. Hij doet het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wie dan ook ter wereld. Ja, behalve als je heel depressief bent. Dat kan gebeuren, maar of je nou een crimineel bent, of je bent een monnik, of maakt niet uit. Of je nou 2 jaar oud bent of 82 jaar oud. Alle mensen kunnen genieten van de zon. Niet omdat dus de mensen goed zijn, maar dat de zon goed is. Zou het nou hiermee anders zijn? Dat woord van God is zo ook bedoeld voor allen. Niet mensen die in zichzelf goed zijn. Maar mensen die erachter komen dat woord is goed. En daar kan ik niet meer buiten. Ja, juist als je niet goed bent. Het gebeurt toch vaak dat de dokter zegt, je moet er meer op uitgaan. Maak eens vaker een wandeling. Niet binnen blijven zitten. Dat is goed voor je. Dus juist als je niet zo gezond bent, is het de schepping zo zegenrijk. Zou het geestelijk dan anders zijn? Hoe zieker je je geestelijk voelt, hoe zegenrijker dat woord wordt. Zo begon het toch. Bekerende de ziel, de slechte wijsheid gevende. Dus het is niet voor mensen die het hebben, maar voor mensen die het nodig hebben. De grote vraag is dus niet, ben ik nou goed genoeg voor de Bijbel, maar is de Bijbel goed genoeg voor mij? En er is nog iets in deze psalm. Daarom zei ik dat allerlaatste vers, daar kom ik nog op en dat houden we even apart. Vers 15. Eigenlijk begint het al in vers 14. Vers 14, zeker vers 15, dat is een gebed. Het begon met de belijdenis, met het getuigenis. Zo is het. Zo is het met de natuur. Zo is het met de Bijbel. En dan ga je naar jezelf toe en dan zeg je, ja, maar zo is het dus niet met mij. De zon is wel goed. En het woord is wel goed, maar ik ben niet goed. Daarom heb ik het gebed zo nodig. Het gebed om Gods geest. Het gebed om Gods genade. Laat dan de redenen van mijn mond en de overdenking van mijn hart welbehagelijk zijn voor uw aangezicht. Ook die twee dingen sluiten aan bij die twee helften van de psalm. De redenen van mijn mond. Denk ik even aan vers 3. De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit. Of trouwens ook vers 2. Het verkondigt zijn handenwerk. En vers 4. Geen sprake, geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Dus het gaat om de, zoals de vorige keer hoorde, de boodschap van God in de schepping. De hemelen vertellen wel. De hemelen stralen iets uit van God. Heere, laat dat nou in mijn leven ook zo zijn. Laat nou mijn leven ook iets uitstralen van u. Laat nu mijn leven ook een boodschap zijn van u. Laat mijn mond nu ook uw spraak vertellen. Ja, maar dat is niet vanzelf. Dat moet gebeuren. Laat het dan zo zijn. Heere, wilt u mijn hart vormen? Wilt u mijn lippen openen? Psalm 51. Heer, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. En het tweede, de overdenking van mijn hart. Dat is dan wat er nou binnenin ligt. En dat past zo goed bij dat woord. Hè, dat vers 8 zegt, bekerende de ziel. Dat woord, dat als het ware het hart van God openbaart. De schepping, zou je kunnen zeggen, maakt de buitenkant van God bekend en het woord maakt het hart van God bekend. En dat is nu ook hier de bede. Heer, laat mijn buitenkant van u getuigen en laat de binnenkant van u vol zijn. Laat de overdenking van mijn hart wel behagelijk zijn voor u. Aan de buitenkant hebben we het niet vanzelf, maar aan de binnenkant nog veel minder. Je kunt je zelfs soms van buiten nog heel mooi en vroom voordoen en van binnen weet je er deugd niks van. Daarom was dat gebed ook zo nodig. Van vers 13. Reinig mijn hart van mijn verborgen afdwalingen. Anders dan kan dat hart nooit goed zijn voor God. Nooit tot eer zijn van God. Alles wat nou God naar ons laat toekomen, dat mogen we maken tot een gebed. Heere, wat u hebt, dat mis ik. Maar wat u hebt, dat kunt u wel maken in mijn leven. En daarmee mogen we steunen op die God. O Heere, dat is de zevende keer. Zes keer heeft dat woord Heere er gestaan, hè? Vers 8, 9 en 10. En dan kun je dus zeggen, het is nog net niet af. Zes, dat is het getal van net niet volmaakt. Dan kun je zeggen, ik heb de hele Bijbel in huis. De volmaakte Bijbel in huis. Maar als dat alles is, is het toch niet volmaakt. Dan komt het nog op het ene aan, dat het persoonlijk wordt. En dat is nou het zevende vers. Dan komt het op zijn plaats. Als alles wat God geeft, nu mijn hart heeft. En mijn leven tekent. O Heere. Dan wordt de Heere persoonlijk aangesproken. Het ging eerst over God. De wet des Heeren, de getuigenis des Heeren, enzovoort. Van die God. Dat is al rijk genoeg. Maar hier gaat het tot God. Van mijn hart naar God. Want het gaat God daarom dat wij met Hem verbonden worden. O God. Dus hoe wordt het nou levend in je hart? Dat de Heere, dat het wordt. O Heere. Dat je tot God gaat roepen, dat je God gaat nodig krijgen. Dat je niet kunt rusten totdat die God jouw God is. Zo eindigt dan mijn rotsteen en mijn verlosser. Niet de rotsteen, niet de rotsteen van anderen, maar mijn rotsteen. Op wie ik steunen kan. En mijn verlosser, die mij redden kan, die mij vrijmaken kan. Mijn rotsteen, mijn verlosser. Nee, dat is niet die ik in mijn vingers heb. Dat geldt wel voor mijn fiets. Mijn fiets is van mij en als ik mijn fiets wil verkopen, dan verkoop ik mijn fiets. Ik ben belangrijker dan mijn fiets. Maar dat is hier natuurlijk niet zo. Mijn God. Dan is het eigenlijk andersom. Die God, daar hoor ik nu bij. Dus van de dingen die we hebben, kunnen we zeggen, die zijn kleiner dan ik. Maar die God die we krijgen, die is zoveel groter dan ik. Mijn rotsteen. Mijn verlosser. Daar ben ik dus niet meer mijn eigen baas. Dat is die bekering. Hè? Die bekering, die brengt mij weg van mezelf. Zeg maar even tegen de catechizanten, weet u het uit de catechismus nog? Ik hoop dat ik het geleerd heb en anders alsnog gaat leren. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik niet mijn, maar mijn verlosser Jezus Christus eigen ben. Niet meer van mezelf, maar het eigendom van Christus. Mijn getrouwe zalig maken Jezus Christus. Dat is de enige weg. Maar dat is dan ook een weg die de Heere allen verkondigt. En een weg waarvan niemand hoeft te zeggen, dat zal nooit van mij kunnen. Zoals de zon overal schijnt, zo is dit woord voor allen. En rust dan niet, totdat je kunt zeggen, ook voor mij. Amen.